We zijn weer blij dat we bij elkaar zijn en we willen vanmorgen een gedeelte van Gods woord lezen, vindt u in 2 Korinthe 5.
En dan lezen we vanaf vers 18. 2 Korinthe 5 vanaf vers 18. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, in naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft u voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Wanneer wij dat woord van verzoening hier zo vele malen tot ons horen komen, dan is dat wel een gedachte die bij het avondmaal ter sprake komt. Dan denken wij aan het lijden en sterven van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En het is opmerkelijk dat als je de evangelie leest, dat die zich hoofdzakelijk in dit tijdperk zich bepalen tot de dingen van de zichtbare wereld. Er is sprake van een verrader, van een hof van Gethsemane, van druppels bloed, van zweet als druppels bloed, van een beschimping en een verwonding en van een doornenkroon, van het kruislijden en van het dode lichaam van onze Heer in het graf, en dan verder een uitgebreid verslag van allerlei mensen die bij de opstanding zijn betrokken geweest. En veel verder komen die evangelisten niet. Je moet dus beslist je wel bepalen bij enkele uitspraken van de Heer zelf en van zijn apostelen om het allerbelangrijkste van zijn lijden en sterven te vinden. Dat vind je bijvoorbeeld hier bij de apostel Paulus. Want natuurlijk komt de gedachte boven, ja, is dat lijden van de Heer nu zo verschrikkelijk geweest? Ja, wel voor zijn persoon, maar er zijn mensen die veel meer geleden hebben, die veel langer geleden hebben, die veel smartelijkere wegen hebben doorgaan. Ja, wat heeft men in de concentratiekampen niet moeten lijden? Welke gruwelen worden er niet bedreven, terwijl het lijden van de Heer zich toch bepaalde tot één etmaal? En daarom willen wij dat lijden van de Heer vooral zien in de geestelijke wereld. Die via Dolorosa, die weg der smarten, die moeten wij voornamelijk zoeken in de hemelse gewesten. En als we daar het lijden verstaan en zijn sterven en zijn neergang in het dodenrijk, dan begrijpen we dat zijn werk en zijn lijden uniek is. Dat is niet te vervangen. Dat staat geheel alleen, terwijl zijn lijden in de zichtbare wereld gedeeld wordt door vele honderdduizenden, om niet te zeggen miljoenen mensen. En het gevaar is ook altijd aanwezig als men over het lijden denkt op Goede Vrijdag en over de opstanding, dat men zich gaat bepalen tot de uiterlijke gebeurtenissen, tot de zichtbare dingen. Maar Jezus heeft zich bepaald tot het Koninkrijk Gods, want na zijn opstanding was hij daar 40 dagen mee bezig, met de hemelse gewesten. En vooral de apostel Paulus heeft ons inzicht gegeven in het wezen der dingen. En er is ook nog genoeg speling voor ons denken overgelaten, dat geleid wordt door de Heilige Geest, om telkens weer nieuwe en ook weer oude dingen in een nieuw licht te zien. Paulus spreekt hier over de verzoening in Jezus Christus. God was in Christus zichzelf verzoenende. Ik vind dit heerlijke woorden. God was in Christus de wereld. Dat verzoenen, dat is verbonden met in Christus. En dan staat dat in de verleden tijd. En ik zou maar zeggen in de ver verleden tijd, maar die bestaat niet. Maar het was wel een heel ver verleden. Dat is in het grote raadsplan van God. Als God de wereld schept, als God zijn eeuwig voornemen samen bundelt, dan is daar ook het lam dat geslacht is vanaf de grondlegging de wereld. En dan bedoelt de schrijver hier dat God was in Christus van eeuwigheid bezig te denken hoe hij het herstel zou bewerken. Hij ging, zouden we zeggen, er helemaal in op. Want er staat in vers 18 in het begin, dit alles is uit God. En noem maar wat dat alles kan betekenen. Heel deze verzoening, heel deze triomfgang naar de volmaakte mens en naar de woning Gods, alles is uit God. Dat lam dat geslacht is vanaf de grondlegging de wereld, de gedachte dat wij uit de staat van vijandschap gekomen zijn tot die van vriendschap, dat is verzoening. De erkenning dat de wereld met God verzoend is, dat is een feit. Ook al weet de wereld daar niet van. Het is onze vreugde dat wij geloven in de verzoening. Dat wij gemeenschap hebben met deze verzoening. Maar dit is een onomstotelijk feit dat God de zonde hun niet toegerekend heeft, zegt Paulus. Hunne zonde hun niet toerekende. En dat hun zonde hun niet toerekenen, dat is een vorm waarin bedoeld wordt toen en nu. Hun zonde hun toen niet toerekenende en nu niet meer toerekenend en nooit toerekend. En waarom niet? Omdat de rekening gepresenteerd is aan Jezus Christus. En daarom wordt het ons en hun en alle niet toegerekend. Als een mens verloren gaat, dan gaat hij verloren omdat hij de duisternis lief heeft. Liever heeft dan het licht. Dan krijgt hij wat hij zoekt. Dan ontvangt hij wat hij begeerd heeft. Dat woord verzoening, dat heeft veel equivalenten, veel synoniemen, veel gelijkwaardige betekenissen. In de oude Statenbijbel wordt er gesproken over het rantsoen, maar dat woord kennen wij niet meer zo, in die betekenis. Wij kennen wel dat woord losprijs. Ik zou het woord het verzoening het beste kunnen vervangen naar zijn ontstaan, naar zijn eigenlijke betekenis, door een modern woord wat wij gebruiken door vervangingswaarde. Verzoening betekent vervangingswaarde. Weet wel, je hebt een auto en die is totaal los. Wat is de vervangingswaarde? En als je die hebt, dan kun je een nieuwe kopen. Dan heb je precies hetzelfde. Dat doet me denken aan de geldsom die David gaf aan Arauna voor zijn dorsvloer. En Arauna zegt, je kunt die dorsvloer wel voor niets krijgen. Net zoals Abraham dat graf, die spelonk van Machpelah. Maar dan zegt David, nee, ik wil een vervangingswaarde geven. Een verzoening. Dan heb je een geldsom die net zo groot is, dat die dorsvloer van mij wordt voor die vervangingswaarde, voor die geldsom. Als iemand per ongeluk een ander het gedood had, Dan moest hij eigenlijk ook gedood worden. Maar hij kon zich vrijkopen met een vervangingswaarde. Met een losprijs. Nou, dat is nu het geheim van dat woord verzoening. Daarom spreken we van een plaatsvervangend lijden. Dat is het eigenlijk in wezen niet. Het is een vervanging. Paulus zegt ergens dat de verwerping van Israël een verzoening is voor de wereld. De verwerping van Israël, dat is als het ware de prijs die aan de heidenen het heil zal geven. Hun verwerping wordt ons heil. Dus hun verwerping is de verzoening, is de prijs, de vervangingswaarde voor ons heil. De verwerping van de zoon door de Vader, Dat is... Dat heeft tot resultaat dat wij het zoonschap verkrijgen. Zijn zoon verworpen, wij ontvangen het zoonschap. Israël in ruil voor de heidenen. Gods zoon in ruil voor ons. Plaatsvervanging. Een zondaar. En op de plaats van die zondaar komt dan de rechtvaardige. In plaats van de schuld komt de vrijspraak. Dat is het werk van Jezus Christus. Omdat aan hem de rekening werd gepresenteerd. U ziet, het zijn de heel eenvoudige en primitieve dingen die wij op het ogenblik behandelen. Die iedereen moet weten. Want er staat, aan ons is het woord der verzoening toevertrouwd. De bediening van de verzoening staat er ergens. En als wij het evangelie brengen van de verzoening, dan presenteren wij ook geen rekening. Dan komen we ook niet met, jij moet eerst dit en jij moet eerst dat. En je moet maar eens eerst goed eronder doorgaan. Wij zijn gezanten, zegt Paulus, van Christus wegen. Wij zijn gezanten van Gods wegen. Door God uitgezonden. En wij hebben een hoge functie, want als je gezant bent, dan ben je een hele meneer. Een gezant in die tijd van de Romeinse keizer, nou, die kon je niet zo terzijde schuiven. Wee de persoon die aan zo'n gezant ongehoorzaam was, om hem of hem kwalijk behandelde. Nou, wij zijn gezanten van God. Alsof God door ons sprak, zoals een keizer door zijn gezant heen spreekt. En dan dragen wij niet dat uniform en we hebben geen macht in deze wereld, maar wij brengen deze boodschap van onze allerhoogste God. En we zeggen, hij gaf zijn zoon aan ons. Alsof God door ons heen sprak. De Oude Statenvertaling heeft het zo mooi en zo juist, vind ik, alsof God door ons baadde. Welke Romeinse keizer zou dat nu doen? Gaan smeken, gaan bidden. Luister naar mijn gezant, alsof God door ons baden. God bidt tot de wereld, verzet je niet. Laat die verzoening je welgevallen. Laat die verzoening je deel zijn. Want die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Ik geef u de verzekering, als Paulus had gezegd, dat was in onze hersens niet opgekomen. Als je daarover nadenkt dat God hem tot zonde heeft gemaakt, dan zou je zeggen, want hij heeft geen zonde gekend of gedaan. Dan zeggen wij, ja, Paulus heeft dan toch een dieper inzicht gehad dan wij met elkaar ooit zouden gehad hebben. Dat is een ongelooflijk iets, dat Jezus Christus tot zonde was. Terwijl hij in de wereld ging, dan zien we dat zijn lijden en sterven en zijn tot zonde worden, dat dat alleen begrepen kan worden door een boodschap vanuit de onziende. Dat was de tegemoetkoming. God betaalde zelf de schuld. Je kunt in de natuurlijke wereld, kun je dat lijden en sterven kostelijk op een rijtje zetten. Je kunt dat lijden uitspinnen. Maar het allerbelangrijkste, aan de hand van het uit, de gelijkenis, denk maar aan de parel van grote waarde. Ja, dat die koopman die parel verkoopt en al zijn parels verkoopt om tenslotte die grote parel te winnen. Ik heb er wel eens over gesproken. En Jezus in onze tijd nog niet. Hij sprak, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En als hij dan spreekt over zijn sterven, dan accepteert men het niet. Als hij dan het leven is, dan klopt dat sterven niet. Kijk, dat is de denkwereld van zijn tijd. En die kun je rustig in onze tijd ook wel overnemen. Je kan rustig zeggen, zo denkt men erover. Leven en sterven, dat zijn onverenigbare begrippen. En van toen aan, staat er bij die eerste aankondiging van Jezus lijden, van toen aan begon hij zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan, om veel te lijden van de zijde van de oudste en van de overpriesters en van de schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En dan spreekt de Heer alleen maar van de dingen in de zichtbare wereld. Dat konden ze zien. En dat stuit op verzet. Hij wil dat geloof opwekken en zeggen, en dan zal ik opstaan uit de doden. En weet u wat het antwoord is van Petrus? Dat verhoede God. Dat zal u geenszins geschieden. Hij denkt precies eender als de Emmausgangers. En wij leefden en hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. En nu is hij dood. En dan houdt de zichtbare wereld op. En als je dood bent, ja, dan is het voorbij. En wij dachten dat hij Israël zou verlossen. En dan merk je opeens dat Israël een volkomen andere klank heeft bij Jezus. En die verlossing ook. Dat die verlossing niet in de zichtbare wereld, maar is in de onzichtbare wereld van het geestelijke Israël. En zo gaat de Heer door. Hij kan niet anders spreken dan zich aanpassende bij de gedachte mentaliteit van zijn toehoorders. En de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in handen van mensen. Hij zegt niet in handen van de machten, in handen van mensen. En ze zullen hem ter dood brengen. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En was het resultaat dat ze bedroefd zijn. Het negatieve overheerst hen geheel. Want ze zien dat allemaal in de zichtbare wereld gebeuren. Maar Jezus kan hen niet bereiken met zijn werkelijke boodschap. Dat heeft wel Johannes de Doper gezien. Hij heeft gezegd, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar je hoort het Jezus nooit zeggen. Ook niet in verband met zijn lijden en sterven. Alleen als hij avondmaal viert. Dan zegt hij, dit is het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En dan heb ik altijd gezeten met die moeilijkheid. Dat bloed van het nieuwe verbond, dat moet vergoten worden voor vergeving van zonden. Maar wie moet er nu vergeven? Ja, dat moet God doen. Maar als ik een jongen van mij vergeef, dan zeg ik toch niet, er moet iets gebeuren, er moet iets betaald worden, er moet een offer voor gebracht worden. Als dat kind bij je komt en zegt, vader, ik heb verkeerd gedaan, dan zeg ik, nou, ik vergeef je, punt uit, dan heb je macht toe. Waarom moet er nou het bloed bij komen, bij die vergeving van zonde? Kijk, dat is een vanzelfsprekend iets. Een kind krijgt vergiffenis, dat is een belijdenis. Dan zegt die vader niet, ja, maar je komt er zomaar niet vanaf, je moet dit en je moet dat. En God heeft altijd vergeven. David die zingt al, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wan bedreef, waardoor hij was blekt, voor het harde oog de zeren is bedekt. En Jesaja zegt ook, hij vergeeft menig vulgelijk. Dat de ongerechtige man beleiden. Hij vergeeft menig vulgelijk, zover het oost verwijderd, zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten van onze schuld is onderweg gedaan. De verloren zoon zegt, vader, ik ben niet meer waard om bij je te komen. En dan zegt die vader, kom dan toch maar hier en kom maar aan mijn hart. Die vader zegt, ik gedenk je zonde niet meer. Dat is, ik vergeef je. Vergeven is voorbijzien. Paulus zou zeggen, hij heeft de zonde voorbij gezien van de wereld, niet toegerekend. God bemoeit zich er niet mee. Hij komt alleen om te vergeven, als je bij hem komt. Maar wat is dan die prijs? Wat is dan die vervangingswaarde? Als er staat als het bloed tot vergeving der zonde. Het bloed van het nieuwe verbond. En dan heb ik gemerkt dat als Jezus dit woord vergeving gebruikt, dat hij een heel ander woord gebruikt dan dat er normaal staat voor vergeven. Als Jezus zegt, man, je zonden zijn je vergeven, dan is dat de Vader die rekent niet meer toe. Maar als de Heer hier spreekt over vergeving, dan gebruikt hij een ander woord. Dat betrekking heeft, je wordt losgemaakt. Vergeving is losmaking hier. Dat is een Grieks woord dat op één plaats in het Nieuwe Testament zelfs niet vertaald kan worden door vergeving. De Heer die zegt, ik ben gekomen, ik ben gezalfd, want de Geest des Heeren is op mij, om de armen het evangelie te brengen en aan loslating aan de gevangenen. En dat woord loslating, dat staat hier nu. Nou, je kunt natuurlijk niet zeggen, en ik ben gekomen om vergeving aan de gevangenen te brengen. Daar hebben ze niets anders, ze moeten loslating. Nou, dat woord wordt hier gebruikt. Loslating. In vrijheidstelling. Dat is het bloed van het Nieuwe Testament dat de mensen in vrijheid stelt. Dat de mensen loslating belooft. Het woord wordt zelfs gebruikt als iemand zijn vrouw wegstuurde met een scheidbrief. Dan was dat een loslating. Een wegsturen, een loslating. Nou, dit woord. In hem hebben wij de verlossing. En dan staat er hetzelfde woord, de loslating, de vergeving der zonde. Dat is een parallelle zin. In hem hebben wij de verlossing, de loslating der zonde. En de loslating van de zonde schuld. In mijn naam, zegt Jezus, moet dat gepredikt worden. Bekering tot vergeving der zonde. Dat reikt verder dan, we kijken er niet meer naar, maar je bent er los van. Er zijn dus twee dingen in het woord vergeving. Er is een woord vergeving. Dat is reken het maar niet toe, vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is reken het maar niet toe. Noteer het maar niet in je gedachten. En de tweede betekenis is, Jezus stort zijn bloed in de zienlijke wereld. Hij giet zijn leven uit in de onzienlijke wereld, in de dood. En hierdoor wordt de gevangene vrijheid gegeven, die in de dodenrijk zijn. Die in de dood verkeren. Die krijgen loslating. Bij het avondmaal gaat het dus om de vrijkoping. Voor velen. Je zou zeggen, ja, maar dat is voor allen. Het is het bloed van het Nieuwe Testament dat voor velen vergoten is. Ja, maar het avondmaal zegt, als wij dat vieren, hebben wij gemeenschap met het lijden. Hebben wij gemeenschap met het bloed. En dat is voor velen. Dat is dus voor degene die dit aanvaarden, die dit geloven, die dit accepteren. Dat bloed is wel voor de ganse wereld. Maar als je avondmaal viert, dan behoor je tot die velen. Dan behoor je tot zijn gemeente. In die vrijkoping, daar zit dat de gedachte in wat de openbaring zegt. Hij heeft ons voor God gekocht. God is rechtvaardig. Hij pakt ons zomaar niet terug uit de klauwen van de Satan. Maar hij maakt eerst een overeenkomst met de boze. En hij zegt, wat is hij je waard? Denk aan die parel. En die gelijkenissen. En hij zegt tot zijn zoon, wil jij dat offer brengen? Dat is de transactie. Dat is het spreken over de vervangingswaarde. Ziet u het? God heeft gesproken over de gevangenswaarde. Vervangingswaarde. Aan de boze, zijn al die mensen je waard? Mijn enige zoon. En hij heeft gesproken met zijn zoon. Hij zei, wil jij op hun plaats gaan staan? Wil jij de vervangingswaarde zijn? En zijn zoon heeft gezegd, ik ben gekomen om uw wil te doen. Niet de mijne, maar uw wil te doen. Overgeleverd, daar heb je het al, overgeleverd om onze zonde. Opgewekt om onze rechtvaardiging. Daar heb je de vervangingswaarde. Hij is overgeleverd aan de boze. Waarom? Om onze zonde. En toen hij in de dodenrijk was, toen heeft hij daarmee die zonde, schuld, betaald. Jan die is 1000 gulden schuldig, en Piet is 1000 gulden schuldig, en Klaas is 1000 gulden schuldig, en de goede buurman, de onbekende, die betaalt die 3000 gulden. En desnoods zegt hij, ik ga voor jullie de gevangenis wel in. Jezus gaf zijn leven vrijwillig. Hij zegt, niemand neemt het van me af, hoor. Ik geef het zelf over. Ik ben geen slachtoffer. Maar ik ben gekomen om de wil des vaders te doen. En de boze ging akkoord. Och, al die mensen die hij in zijn bezit had, dat waren, zouden wij zeggen hier, allemaal verbrande stenen. Wat moest hij ermee doen? Waardeloos kon er met een uitroepteken achter staan, hè. Hij zegt, hier rijd de rommel. Geef mij die ene maar. Geef mij die kostelijke parel maar, en dan kun je de rest met het slijk erbij kun je allemaal krijgen. Want de boze dacht, hij heeft er toch niks aan al die mensen. Verbrande stenen, daar kun je toch niets mee doen. Die mensen die komen, die zijn niet boven de engelen. Die hebben geen macht over de engelen. En daar gaat het niet meer om in de hemelse gewesten. Dat er geen mensen zullen verschijnen die macht hebben over de engelenwereld. Nou, de boze dacht, nou, daar heb je de troep. Geef mij die ene maar die wel macht heeft. En als ik die dan goed opgesloten heb, dan krijgen die anderen nooit geen macht. Petrus zegt, broeders en zusters, je bent vrijgekocht. Hoort u die uitdrukking? Het is merkwaardig dat dit evangelie, waar ik er wel eens over geschreven heb, zo'n verzet ontmoet. Ja, dat kan niet. Petrus zegt, je bent vrijgekocht. Niet met goud of zilver, maar met het kostbare bloed van Christus. Hij was de enige die waarlijk leven had. En hij gaf zijn bloed op aarde. En zijn leven heeft hij, zegt Jesaja 53, het laatste vers, heeft zijn leven uitgestort in de dood. Uitgegoten in de dood, dat is de onzienlijke wereld. Leven kun je niet zien en de dood kun je niet zien. En dan, dat leven is daar ingekomen in de dood, ik zou zeggen als water op vuur. Toen de Heilige Geest hem verliet, was het de uren der duisternis. Dat was in de hof van Gethsemane. Toen Jezus zich distantieerde van zijn discipelen en de hof inging. Toen verliet God hem, de Heilige Geest verliet hem. En toen was hij een volmaakt mens zonder Heilige Geest. Beladen met de schuld van de hele wereld. Hij moest dat betalen, zoals die man die schuld van Jan, Piet en Klaas overneemt. Zo heeft hij de schuld overgenomen, van u en mij, van een ieder. En hij gaat ervoor de gevangenis in. Het loon der zonde is de dood. Het loon der zonde is de ontbinding. Het loon der zonde, tja, dan kom je in de schuld. Je maakt je goed driftig en je gaat dus hard werken voor de boze. Je slaat alles kort en klein. Nou, dan heb je behoorlijk gewerkt. Er zit geen stoelpoot zitten meer heel. Nou? Alles is beschadigd. Nou, wat is nou je loon? Schuld. Want je zegt, jongen, dat kost een hoop centen. Je kunt in een half uur hard werken, kun je wel voor een paar duizend gulden schade berokkenen. Nou, dat is het loon. Om maar niet te spreken over je verdiende loon. Dat is een uitdrukking die niet in de Bijbel staat, hoor. Je verdiende loon. Want het is het loon der zonde. En je wordt gemanipuleerd door de boze machten. Begrijpt u dat het loon negatief is? Als je alles kort en klein slaat, dan heb je wel loon van je werk. Maar dat loon is negatief. Dat loon is iets ontbindends. Nou, zegt de Bijbel, dat is nu de dood. En onder dat alles blijft Jezus gaaf, maar hij gaat in die dood. En in Gethsemane was hij in de dood, omringd door de doodsmachten. Daar hoef je niet voor te sterven om in de dood te zijn. Er zijn genoeg mensen die al de doodsmachten op zich voelen aankomen. Daar werd hij gescheiden van zijn vader. God had hem verlaten. Nou, dat was de dood. Als wij gescheiden zijn van God, dan ervaren wij de dood. En mensen die met de doodsmachten te maken hebben, die zien God niet meer, die ervaren God niet meer. De nabijheid van hun vader verdwijnt. En dat alles heeft Jezus vrijwillig gedaan. Hij was geen slachtoffer. Hij zegt in de hof van Gethsemane, als ik mijn vader bid, dan zal hij me meer dan een legioen engelen geven. Goede engelen, heilige engelen. Dus ik hoef me niet bezorgd te maken, maar ik doe dat vrijwillig. Ik drink die beker. En als die soldaten bij hem komen en Jezus zegt, wie zoekt gij? Dan zegt hij, ik ben het. Ik ben die mens in wie God voor eeuwige welbehagen heeft. Ik ben die mens waarin de eeuwige woont. Ik ben de ware mens die tempel van God is. Kijk, en dat bewustzijn moeten wij ook overnemen. In mij woont de Heilige Geest. En als ik die strijd heb, dan ben ik die mens die aan zijn beeld gelijkvormig is. Dat is de heerlijkheid. En daarom ben ik sterk. Jezus was ook sterk in zijn lijden. Want als die machten dat horen, schrikken ze. Dan wordt die sluier een ogenblik opgetild en dan blikken ze in wat er werkelijk aan de hand is. Dan deinzen die mensen terug, ze vallen op de grond. En dan wordt er eigenlijk vervuld, net als op de berg der verheerlijking, een ogenblik zie je de heerlijkheid Gods dwars door dat lijden heen. Want als Jezus zich vertoont in heerlijkheid op de berg der verheerlijking, dan staat er, en Mozes en Elia vertelden hem van zijn uitgang, van zijn lijden. En hier tijdens dit lijden gaat er even iets opzij. En die machten die in die mensen werken, die zien waar ze aan bezig zijn. Dat alle knie zich zal buigen, die in de hemel en op de aarde is, voor deze mens. En dat weten ze. Maar de Heer zegt, maar ik ga die beker drinken, want ik wil die hele mensheid vrij hebben. Judas, ik loop niet van jullie vandaan. Jullie moeten een tijd lang over mij heersen. En de dood heeft heerschappij over mij, zegt Paulus. Jezus is geen slachtoffer. Hij ziet verder. Hij ziet de vreugde die voor hem weggelegd is. Hij ziet de heerschappij. Hij ziet die velen die met hem op de troon zitten, zijn broeders. Gods lichaam zal zijn een gehele mensheid. Niet één mens, Jezus Christus, die verheerlijkt is, maar een ganse mensheid zal zich beschikbaar stellen en zeggen, laat God in ons wonen. En dan, als wij denken, dan denkt God. En als wij zien, ziet God. En als wij spreken, spreken we de woorden God. En als wij handelen, dan handelt God door ons heen. Opdat God zij alles in allen. Ik zeg je, wij moeten de onzichtbare wereld volgen. En niet de zichtbare dingen. Als Jezus in de hof van Caiaphas is, dan verdedigt hij zich ook niet. En waarom niet? Omdat hij onder de schuld is. Hij is onder de zondeschuld. Dus alles wat hem aangewreven wordt, dat laat hij over zich heen gaan. Dat begrijpen die mensen niet. Maar hij weet, ik sta daar voor al die zondaars. Ik draag ook hun schuld. En als ze mij beschuldigen, dan ben ik bezig hun schuld te dragen. En ze kunnen hem niet veroordelen over wat hij gezegd heeft. En wat hij geleerd heeft in hun synagoge, want hij zegt, ik heb openlijk gesproken. Ik heb geen mysterieuze geheimleer gebracht. Maar als Jezus spreekt en ze verwijten hem iets, dan gaat hij er niet op in. Maar hij geeft alleen antwoord vanuit die hemelse visie. Die ze dan toch niet begrijpen. Gij zult de Zoon des mensen zien gezeten aan de rechterhand van de kracht Gods. Nou, ga daar nou maar eens over denken. Zie je, dan brengt Jezus dat in de onzichtbare wereld. Van nu af aan. Als ze hem zeggen, je hebt dit of dat gedaan. Als ze hem verwonden en slaan, mishandelen en spuwen. Hij laat dat voorbij gaan, want ze hebben recht om dat te doen. En welk recht? Omdat hij de schuld van de wereld draagt. En daarom zegt hij niets. Als ze hem in het gezicht spuwen, zegt hij niets. Als ze hem de doornenkroon op het hoofd drukken, zegt hij niets. Maar als het gaat over wat daarachter zit en tot behoud van de wereld is en wat de geestelijke wereld betreft, van nu af aan, zul je mij zien zitten aan de rechterhand van de kracht Gods. Zijt gij dan de Zoon des mensen? Zijt gij, zeggen ze ogenblikkelijk, dan de Zoon van God? Jezus, je hebt het door. Gij hebt het gezegd. En jullie werken mee aan dat koningschap. Jullie zijn nu op dit ogenblik ingeschakeld, want jullie val, dat is de vervanging van de heerlijkheid aan de heidenen. Je mocht meewerken. Je mocht meewerken, want je zult de Zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels. En die wolken des hemels, dat is zijn gemeente. En jullie zullen eenmaal zien wat jullie hebben gedaan, dat succesrijk is geweest. Want die hele gemeente, die zal met mij verschijnen in heerlijkheid. En jullie zullen het zien. En ze zullen zeggen, daar hebben wij meegewerkt. Door hun ongehoorzaamheid en door hun val is de rijkdom de wereld gekomen. Pilatus kreeg ook geen enkel woord eruit op de beschuldigingen van Jezus. Hij geeft ook alleen een antwoord als het om zijn leer gaat. Bespotting, ook die doornenkroon, die verguizing, die horen bij zijn schuld. Maar als die getuigen komen en hem beschuldigen, dan zegt hij, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hoort u het? Dan spreekt hij. Mijn koninkrijk is niet van deze kosmos, van jullie tijd. Hij identificeert zich als de zoon van God. Hij is koning. Koning in de geestelijke wereld. Mijn koninkrijk behoort niet aan deze wereld. Daar zijn jullie de machthebbers in deze wereld, in deze kosmos. Maar ik behoor tot een andere kosmos, een andere wereld. En de enige die daar iets van begrijpt, dat is een vrouw. En die krijgt een droom en die stuurt een man een briefje die zegt, daar moet je niet mee te maken hebben, man. Blijf daar vandaan. Want er zijn dingen aan de hand die jij niet snapt, want ik heb van hem gedroomd en ik ben in moeilijkheden geraakt. Dat was de vrouw van Pilatus. Kijk, die, in die droom was ze in de geestelijke wereld verzeild. En toen zag ze iets van het grote gebeuren en een geweldige schrik beving haar dat haar man daar deel aan zou hebben aan de verkeerde kant. Zij zag dat haar man fout was in de geestelijke wereld. En Jezus is om die identificatie dat hij God was veroordeeld. Ze zeggen, nu zijn er geen beschuldigingen meer nodig. Hij heeft zichzelf God gemaakt. En de Heer zegt, ja, ik ben gekomen. En dan hebben we weer dat plan God om van de waarheid te getuigen. En de waarheid, dat is dat eeuwige voornemen van God. De waarheid is die gedachte van God om een mens op zijn troon te zetten. En daarom zegt de Heer, man, als het je niet gegeven was, dan kon je niet iets tegen mij doen. Gij zoudt geen macht over me hebben indien het jou niet gegeven was. Begrijp je dat dan niet? Maar nu ligt dat in het plan van God. En nu kun je met mij doen wat je wilt, wat je denkt, dat je de macht hebt. Hij blijft de volmaakt geestelijke mens, de volkomen rechtvaardige. Dat zegt me het kruis, hij is een rechtvaardig mens. Hij heeft in zijn lijden geen enkel contact met de boze. Maar hij draagt die schuld. Hij draagt de last van een hele mensheid. Hij draagt dat loon, die ontbinding. Hij was de losprijs, hij was dat offerdier. Nou, en hij is gehoorzaam geweest tot de dood. Ja, de dood des kruises. En zijn taak is geweest om hiermee de macht van de wettelozen te verbreken. Er staat geen been werd van hem verbroken. Dat lag niet in Gods voornemen. Hij werd niet in de zichtbare wereld ontbonden. Want zijn lichaam werd ook niet ontbonden. Maar in de onzichtbare wereld werd zijn innerlijke mens gescheiden van zijn uitwendig lichaam. Dat werd wel ontbonden. Die scheiding kwam tot stand. Maar daar spreken de evangelie niet over. De evangelie zegt, hij werd niet ontbonden. Zijn benen werden niet verbroken. En in het graf werd zijn lichaam niet ontbonden. Maar in de geestelijke wereld werd hij gescheiden van zijn inwendige mens. En daar lag zijn lichaam en hij ging naar het dodenrijk. Ik leg mijn leven af om het weer op te nemen. En de laatste woorden die Jezus sprak zijn testament in de hemelse gewesten. Op aarde zegt hij tot als hij zijn testament achterlaat, vrouw zie uw zoon zie uw moeder. Dat was zijn aards testament. Maar in de hemelse gewesten zegt hij, vader in uw handen beveel ik mijn geest. Dat zijn laatste gedachten op aarde. In uw handen, in uw heilige geest, verbonden met mijn geest. En samen treden ze in het dodenrijk binnen. Eenmaal trad een machtig vorst het dodenrijk binnen, de koning van Babel. Je kunt het lezen in Jesaja 14. En dan staat er een geweldig tumult is er in het dodenrijk. De koningen in het dodenrijk die staan op van hun tronen en ze zien verbijsterd hoe die koning daar neerdaalt. En ze zeggen, hoe is die ons gelijk geworden? Hoe bestaat het? Die geweldenaar is afgedaald. Maar welke beroering brengt Jezus in die duistere afgrond toen hij daar neerdaalde. Hij, de vorst des levens. Hoe was hij hen gelijk geworden? Hij was ook in het dodenrijk. Ja, maar hij was er niet gelijk. Want hij was de vorst des levens verbonden met de geest des levens. Kijk, dan zit je volkomen in de geestelijke wereld. De vorst des levens verbonden met de geest des levens komt in de dood. Water en vuur. En de resonantie van wat daar gebeurt, komt op aarde naar boven. En de rotsen scheuren en de aarde beven en de graven die worden geopend. Het voorhangsel scheurt. Dat is, ik zou zeggen, dat is de uitbeelding ervan. In de zichtbare wereld, wat daar in die onzichtbare wereld plaatsgrijpt. Dat voorhangsel dat symboliseert de scheiding die er is met de eeuwige God die achter dat voorhangsel woont. De toegang is nu ontsloten. Voortaan is het mogelijk om tot God te komen. Zelfs voor degenen die in de graven zijn. En in de graven, dat transformeren wij zelfs voor hen die in het dodenrijk zijn. Het gaat niet over die mensen in de graven, dat die graven open moesten. Waarom moest de graf open? Voor Jezus hoefde die steen ook niet weggewenteld te worden. Dat was helemaal niet nodig. Hij kon toch wel door gesloten deuren gaan. Maar het was maar omdat de mensen zouden weten in de zichtbare wereld dat hij weg was. Maar in de onzichtbare wereld, ja, deed die steen hem niets hoor. Die deur, gesloten deuren deden hem niets. En er is ook geen regionale opstanding geweest. Dat we zullen zeggen, nou net die graven om Jeruzalem gingen open. En die heiligen die stonden op. Nee. Die graven, dat was een beeld van het dodenrijk. Het dodenrijk moest een heilige teruggeven. Alle die bezig waren met de stad Gods. Alle die hem van verre gezien hadden en lief gehad hebben. Die bezig waren, net als Abraham, met hun gedachten. Dat ze bijwoners en vreemdelingen waren op aarde. Maar dat ze een stad Gods zochten. De Heer die komt nu tot deze, in het dodenrijk, tot die heilige, tot die rechtvaardige, en zegt, de tijd is gekomen. Je kunt eruit. De gestorven worden losgemaakt van de dood. Loslating uit het dodenrijk. Voor al die rechtvaardigen, zoals Job en zoals Abraham, die waren daar niet in de buurt van Jeruzalem begraven. Dat heeft er ook verder niets mee te maken. Het is maar een beeld. Vele heiligen werden opgewekt. En alle die in dat dodenrijk waren, die verstonden op en die wachten. Ze hoorden de stem van Jezus. Sta op. En ze wachten op het sein dat hij ook op zou staan uit de doden. En dan zouden ze samen de heilige stad binnentreden. En wat is die heilige stad? Dat is niet het aardse Jeruzalem, want dat was Sodom en Egypte, zegt de openbaring. Dat was de stad die profeten doden, maar ze trekken dat hemelse Jeruzalem binnen. Jezus voorop. En daarachter komen al die heiligen. De dood heeft geen claim meer. Er zijn mensen die worden ouder. En dan komt die doodsangst. Dan moet je altijd maar zien, die dood is overwonnen. Jezus heeft al die mensen die zijn verzoening gegrepen hebben, heeft hij uit de dood gehaald. En hij zegt tot ons, je komt er nooit meer in. Want ik heb je macht gegeven. Die doodsmachten die zijn voor ons overwonnen, omdat wij gemeenschap hebben met het bloed van Jezus Christus. Met zijn leven. Wij kunnen in de rust zijn. Weet je wat er staat? De dag van die Sabbat was groot. Dat zegt Johannes. De dag van de Sabbat was groot. Johannes 19. In ons woont de Heilige Geest. En als u ouder wordt en je denkt, ik ga sterven, zet die vrees opzij, want die is helemaal niet nodig. Want de losprijs is betaald. Ieder die gemeenschap heeft met het bloed van Christus, met het leven van Christus, die ziet die dood niet. Die mag wel sterven, maar die heeft het leven, het eeuwige leven, die is in Christus. En God was in Christus de wereld met zichzelf verzoende, en hij is ook in Christus. En hij is verzoend met God, en hij heeft het leven, en heeft de Heilige Geest, de geest des levens, en hij zal de dood in eeuwigheid niet smaken. Nou, ga daar nou maar mee naar huis. Ik zal die dood nooit smaken. Ik ben nu al 80, ik ben 84. Misschien zitten er nog ouderen tussen. Hè? Maar je zult die dood niet smaken. Nou. Maar dat is het axioma van ons leven. Ik maak me niet bezorgd. Ik maak me niet bang. Want dit is een feit. Dit is gebeurd. En daarom zijn we zo blij. Want de vele mensen die worden met doodsangst aangetast. Ja, die doodsmachten die vallen op, hè? Hoeveel mensen zijn er niet bang voor de dood? Tijdens hun leven al. En dan zeg je, de geest Gods woont in me. En die dood zal mij niet meer zien. Kijk, dat is de les die wij leren uit de onzienlijke wereld. Neemt die mee. Dan kun je die dingen uit de zichtbare wereld kun je op de zonderschool vertellen. Maar vertel nou eens aan jezelf wat je nodig hebt om blij te kunnen leven. De Heer zal je zegenen. Amen. Heer, wij danken u dat wij zo avondmaal mogen vieren. Heer, dat wij die beker mogen opheffen. Heer, als een eed. Heer, zoals we de handen opheffen, Heer. En dat we zeggen, zo is het. Het leven is in ons. We hebben gemeenschap met zijn goddelijk leven. Met zijn heerlijk leven. Met zijn eeuwig leven. Met alles wat vrolijkheid is en vreugde geeft. Heer, die hoop is in ons. En die kan niemand meer ons afnemen. En die houden we vast. Dat dat blijft tot in eeuwigheid. Heer, sterk onze broeders en zusters die in de strijd zijn, Heer. En die het vaak zo moeilijk hebben. Maar deze eenvoudige en simpele gedachte. De dood is overwonnen door Jezus Christus. En die jaagt geen schrik meer aan. Heer, dan kunnen wij gelukkig verder leven. Nu op aarde en dadelijk losgemaakt van de aarde, voortlevende in uw lichaam. Met u. Heerlijke toekomst, Heer. Amen.